Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag beginnen we in een nieuw document met de titel Munificentissimus Deus, de dogmaverklaring van de ten hemelopneming van Maria, geschreven door Paus Pius XII, gepubliceerd op 1 november 1950. Deze apostolische constitutie, waardoor als geloofsdogma gedefinieerd wordt dat de Moeder Gods en Maagd Maria met lichaam en ziel tot de hemelse glorie is opgenomen. Geschreven door Pius, bisschop, dienaar der dienaren Gods ter eeuwige gedachtenis. De allervrijgevigste God, die alles vermag en wiens voorzienigheidsplan op wijsheid en liefde berust, verzacht volgens een ondoorgrondelijk wilsbesluit de smarten van volken en enkelingen door intervallen van vreugde, opdat op verscheidene wijzen en in verscheidene maat voor hen die hem lief hebben alles samenwerkt ten goede. Inderdaad, ons pontificaat wordt, evenals onze huidige tijd, gekweld door talloze zorgen, benauwdheden en angsten, wegens overgrote rampspoeden, veler afdwaling van waarheid en deugd. Anderzijds echter is het voor ons een grote troost dat terwijl het katholiek geloof zich openlijk en werkdadig naar buiten openbaart, de devotie tot de Maagd en Moeder Gods met de dag wint aan kracht en vurigheid en bijna over heel de wereld als een blij voorteken duidt op een beter en heiliger leven. Zo zien wij gebeuren dat terwijl de Allerheiligste Maagd haar moedertaak voor de door Christus bloed verlosten vol liefde vervult, haar kinderen naar hart en geest steeds krachtiger worden opgewekt om met groeiende belangstelling haar voorrechten te overwegen. Het is een feit dat God, die van alle eeuwigheid met een heel bijzondere toegenegenheid op de Maagd Maria heeft neergeschouwd, toen de volheid der tijden kwam, zoals we lezen in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 4. En zo het raadsbesluit van zijn voorzienigheid heeft verwezenlijkt dat alle privileges en voorrechten die hij haar in overgrote vrijgevigheid en volmaakte harmonie van genade ten allen tijde erkent en in de loop der eeuwen met de dag dieper doorworst. Toch is het ons tijdsgewricht waarin het privilege van de lichamelijke ten hemelopneming van de Moeder Gods en Maagd Maria zonder twijfel in een helderder licht ging schitteren. Dit privilege kwam op de dag dat onze voorganger, Pius IX, het geloofspunt van de onbevlekte ontvangenis van de zegenrijke Moeder Gods plechtig bezegelde en in een nieuwe stralengloed deed staan. Allernauwst immers zijn deze twee voorrechten onderling verbonden. Christus namelijk heeft zonde en dood door zijn eigen dood overwonnen. En al wie door het doopsel op bovennatuurlijke wijze herboren is, heeft door dezelfde Christus de zege op zonde en dood bevochten. Desondanks wil God, volgens een algemeen geldende wet, de volledige vrucht der overwinning op de dood, behaald aan de rechtvaardigen, niet schenken dan eerst op het einde der tijden. Dat is de reden waarom ook de lichamen der rechtvaardigen na de dood in ontbinding overgaan. En ieders lichaam pas op de jongste dag met zijn eigen verheerlijkte ziel verbonden zal worden. Van deze algemene wet echter heeft God de zalige maagd Maria willen uitzonderen. Zij heeft krachtens een geheel bijzonder voorrecht door haar onbevlekte ontvangenis de zonde overwonnen. En daarom was zij niet onderhevig aan de wet om in staat van ontbinding in het graf te blijven. Nog behoefde zij tot het einde der tijden de verlossing van haar lichaam te verwachten. Deel 1. Onderbouwing. Artikel 1. Unanieme keuze. Zodra dus plechtig bezegeld was dat de Moeder Gods en Maagd Maria van het eerste ogenblik af van de erfzonde is vrijgebleven, gingen de christengelovigen in hun harten enige hoop koesteren dat het hoogste leergezag van de kerk, ook het geloofspunt van de lichamelijke ten hemel opneming van de Maagd Maria, zo spoedig mogelijk zou definiëren. Immers men kon zien hoe niet enkel christengelovigen afzonderlijk, maar ook vertegenwoordigers van staten en kerkprovincies, ja, zelfs niet weinig vaders van het Vaticaans Concilie, deze gunst met aandrang van de apostolische stoel afsmeekten. In de loop der tijden echter bleven soortgelijke verzoeken en smeekschriften niet enkel onverminderd, integendeel, dagelijks namen ze in aantal en aandrang toe. Er werden immers tot dit doel gezamenlijke gebedsoefeningen gehouden. Studies over dit onderwerp werden zowel door verschillende vooraanstaande godsgeleerden op eigen initiatief, als ook op openbare kerkelijke scholen en andere instituten voor gewijde wetenschap, met kracht en opgewektheid bevorderd. Mariale congressen, nationale zowel als internationale, werden in vele delen van de katholieke wereld belegd. En door deze studies en onderzoekingen kwam duidelijker in het licht te staan dat in de aan de kerk toevertrouwde christelijke geloofsschat ook het dogma ligt opgesloten van de ten hemel opneming van de Maagd Maria. En zij hadden meestal verzoekschriften tot gevolg, waardoor de apostolische stoel gesmeekt en gebeden werd ook deze waarheid plechtig te definiëren. In deze vrome wetkamp waren de christengelovigen op wondere wijze één met hun gewijde kerkvoogden. Want ook deze zonden dergelijke petities, en wel in grote getale, hierheen, naar de heilige stoel. En zo kwam het dat reeds bij onze verheffing op de troon van het hoge priesterschap dergelijke verzoekschriften in vele duizendtallen uit elk deel van de wereld en uit elke maatschappelijke stand, namelijk uit het Heilige College Onzer Zonen, de kardinalen, uit de kring onze eerbiedwaardige broeders, de aartsbisschoppen en bisschoppen, uit bisdommen en parochies, naar deze apostolische stoel waren opgestuurd. Daarom hebben wij, onder vurige gebeden tot God, dat hij bij de beslissing over deze allergewichtigste zaak het licht van de Heilige Geest in onze geest zou ontsteken. Bijzondere normen vastgesteld, waarbij wij voorgeschreven dat met vereende krachten dit onderwerp nog meer ernstig zou worden bestudeerd. En dat zodoende zou verzameld worden en nauwkeurig afgewogen al die petities, welke van onze voorganger wijlen Pius de IX af tot op onze tijd over de ten hemel opneming van de heilige maagd Maria naar deze apostolische stoel waren gezonden. Artikel 2. Kerkelijk leergezag. Terwijl het hier echter een zo gewichtige en zo ernstige zaak betrof, hebben wij het opportun geacht alle onze eerbiedwaardige broeders in het episcopaat direct en officieel te verzoeken persoonlijk hun mening met weloverwogen woorden aan ons kenbaar te maken. Daarom hebben wij de 1e mei van het jaar 1946 aan hen onze brief gericht, Dei Pare Virginis Mariae, waarin deze woorden stonden. Of gij, eerbiedwaardige broeders, naar de mate van uw hoge wijsheid en voorzichtigheid van oordeel zijt, dat de lichamelijke assumptie van de Allerheiligste Maagd als geloofspunt kan voorgesteld en gedefinieerd worden, en of dit uw verlangen is, alsmede dat van uw geestelijkheid en uw kudde. Welnu, zij die de Heilige Geest als bisschoppen gesteld heeft om Gods kerk te besturen, hebben op beide vragen met bijna algemene stem bevestigend geantwoord. Deze bijzondere eenstemmigheid van de katholieke bisschoppen en gelovigen, waardoor zij te kennen geven dat de lichamelijke ten hemel opneming van de Moeder Gods als geloofspunt vastgesteld kan worden, toont ons de eensgezinde leer van het gewoon leergezag der kerk en het eensgezind geloof van het christenvolk. Een geloof dat door het eerder genoemde leergezag gesteund en begeleid wordt. En daarom is deze eensgezindheid alleen reeds door zichzelf een absoluut zeker en van iedere dwaling gevrijwaard teken dat dit voorrecht een door God geopenbaarde waarheid is en in die goddelijke geloofschat berust die Christus aan zijn bruid schonk om hem getrouw te bewaren en onfeilbaar uit te leggen. Dat leergezag der kerk echter kwijt zich van zijn taak om de geopenbaarde waarheden door alle tijden heen rein en ongerept te bewaren. Niet uit kracht van een zuiver menselijk inspanning, maar door de bijstand van de geest der waarheid. En dus volstrekt zonder enige dwaling. Daarom draagt zij die waarheden ongerept over zonder er iets aan toe te voegen, zonder er iets af te nemen. Want, aldus de leer van het Vaticaans Concilie, de Heilige Geest is aan Petrus opvolgers beloofd, niet om beleerd door diens openbaring een nieuwe leer te onthullen, maar om door hem bijgestaan de openbaring door de apostelen overgeleverd, met andere woorden de geloofsschat, heilig te bewaren en getrouw uit te leggen. Uit de algemene eenstemmigheid van het gewone leergezag van de kerk verkrijgt men dus een zeker en afdoend bewijs, waardoor als waar bevestigd wordt dat de lichamelijke ten hemel opneming van de heilige maagd Maria, welke toch juist in zoverre ze de hemelse verheerlijking van het maagdelijk lichaam van de gezegende moeder Gods betreft, door geen enkel vermogen van de menselijke geest uit eigen natuurlijke krachten gekend kon worden. Een door God geopenbaarde waarheid is, en dus door alle kinderen van de kerk vast en oprecht geloofd moet worden. Want, zo verzekert ons hetzelfde Vaticaans Concilie, krachtens goddelijk en katholiek geloof moet al datgene geloofd worden wat in het woord Gods, hetzij geschreven, hetzij overgeleverd, bevat is, en door de kerk, ofwel hetzij door een plechtige uitspraak, ofwel door haar gewoon en universeel leergezag, als door God geopenbaard te geloven, wordt voorgesteld. Dit gemeenschappelijk geloof van de kerk wordt vanaf verre afgelegen tijden door de loop van de eeuwen heen aan het licht gebracht, door verschillende getuigenissen, aanwijzingen en sporen. Datzelfde geloof zien we met de dag in een helderder licht stralen. De christengelovigen namelijk, door hun herders geleid en beleerd, hebben voorzeker uit de Heilige Schrift geleerd dat de heilige maagd Maria tijdens haar aardse pelgrimstocht een leven geleid heeft vol zorgen, angsten en smarten. Bovendien dat de voorzegging van de heilige grijsaard Simeon in vervulling is gegaan en een vlijmscherp zwaard haar hart heeft doorboord onder het kruis van haar goddelijke zoon en verlosser. Eveneens viel het hun niet moeilijk toe te geven dat ook de verheven moeder Gods, evenals haar één geborene, uit dit leven is heengegaan. Dit verhinderde hun echter niet openlijk te geloven en te belijden dat haar heilig lichaam nooit aan het bederf van het graf is onderworpen geweest, dat nooit die verheven woontent van het goddelijk woord in ontbinding en stof is overgegaan. Ja, zelfs door de goddelijke genade bestraald en door kinderliefde gedreven jegens haar, die God baarde en allerzoetste moeder is, schouwden zij met de dag in een helderder licht die wonderbare harmonische samenhang van voorrechten, welke de goddelijke voorzienigheid aan deze zegenrijke gezellin van onze Verlosser schonk, en die tot zulk een geweldige hoogte opgestegen, als door geen ander door God geschapen wezen, de menselijke natuur van Christus uitgezonderd, ooit werd bereikt. Thank you. Artikel 3. Eerbetoon van het gelovig volk. Van datzelfde geloof getuigen overduidelijk die talloze tempels, welke ter ere van de maagd Maria ten hemel opgenomen aan God zijn gewijd. Eenzelfde getuigenis leggen die gewijde beeltenissen af, welke in die heiligdommen aan de verering van de christengelovigen zijn voorgesteld, en die de uitzonderlijke zegepraal van een zo zalige maagd enkel voor ogen stellen. Vervolgens, steden, bisdommen en landstreken werden aan de bijzondere schutse en bescherming van de ten hemel verheven maagd en moeder Gods toevertrouwd. En op gelijke wijze werden onder goedkeuring van de kerk religieuze instituten in het leven geroepen die aan ditzelfde privilege hun naam ontlenen. Ook mag men niet stilzwijgend voorbijgaan dat in de Maria Rozenkrans, welk deze apostolische stoel het bidden ervan zozeer aanbeveelt, één mysterie ter vrome overweging voorgesteld wordt gevonden, dat, zoals allen weten, handelt over de ten hemel opneming van de Allerheiligste Maagd. Artikel 4. De liturgische vieringen in Oost en West. Op een universele en schitterender wijze echter komt het geloof van de Godgewijde herders en christengelovigen tot uiting, wanneer reeds vanaf de oudste tijd in landen van het Verre Oosten en het Westen liturgische plechtigheden op deze titel gevierd worden. Nooit immers lieten de heilige kerkvaders en kerkleraren na daaruit licht te putten, want, zoals iedereen weet, kan de heilige liturgie, daar zij ook een belijdenis van hemelse waarheden is, een belijdenis staande onder het hoogste leergezag van de kerk, bewijzen en getuigenissen verschaffen, en wel van geen geringere waarde, om een bepaald punt van de christenleer te bevestigen. In de liturgische boeken die het feest brengen van de insluimering, ofwel van de assumptie van de heilige maagd Maria, worden uitdrukkingen gevonden die als eenstemmig getuigen dat toen de goddelijke moedermaagd uit deze aardse ballingschap naar de hemel overging, haar heilig lichaam volgens het van Gods voorzienige lot onderging, het welk met de waardigheid van moeder van het woord mens geworden wordt en de overige haar geschonken voorrechten in overeenstemming was. Dit wordt, om een prachtig voorbeeld aan te halen, duidelijk weergegeven in het sacramentorium dat onze voorganger Hadrianus de Eerste, onsterfelijker gedachtenis, aan keizer Karel de Grote zond. Daarin vindt men immers de volgende passage. Vereerenswaard is ons, Heer, deze feestdag, waarop de heilige moeder Gods de tijdelijke dood onderging en toch niet door de kluisters van de dood kon neergedrukt worden. Zij, die uw zoon, onze Heer, uit zich verwekt heeft, vlees geworden. Wat echter hierin die soberheid van woorden welke aan de Romeinse liturgie eigen is, wordt uitgedrukt, wordt in de overige oud-liturgische boeken, hetzij van het Oosten of van het Westen, helderder en breedvoeriger verklaard. Het Sacramentarium Gallicanum, om een voorbeeld aan te halen, noemt dit voorrecht van Maria een onuitlegbare geheimnis, des te roemrijker naarmate het om de assumptie der Maria enig is onder de mensen. En in de Byzantijnse liturgie wordt de lichamelijke assumptie van de maagd Maria niet enkel met de waardigheid van de moeder Gods telkens opnieuw in verband gebracht, doch ook met haar andere voorrechten, in het bijzonder met haar maagdelijk moederschap, dat een bijzonder raadsbesluit van Gods voorzienigheid in haar had voorbestemd. Citaat: aan u heeft de koning aller dingen, God, dat wat de natuur te boven gaat, geschonken. Gelijk hij u immers bij de geboorte van uw kind maagd liet blijven, zo heeft hij in het graf uw lichaam voor het bederf bewaard en door een goddelijke overbrenging mede verheerlijkt. Artikel 5. Het feest van de ten hemel opneming. Het telt echter dat de apostolische stoel, als erfgename van de taak aan de prins der apostelen toevertrouwd om de broeders in het geloof te bevestigen, door haar gezag dat feestgetij aldoor plechtiger maakte, heeft voorzeker de goedgenegen harten van de christengelovigen werkdadig aangespoord om dagelijks meer en meer de verhevenheid van dit lofrijke mysterie te beschouwen. Zo werd het feest van de Assumptie uit die eregraad die het van den beginne af onder de andere Mariafeesten gekregen had, tot de rang van de hogere feesten van geheel de liturgische kringloop verheven. En toen onze voorganger, de heilige Sergius I, voorschreef dat op de vier Mariafeesten, de litanie of de zogenaamde statieprocessie diende gehouden te worden, noemt hij in één adem het feest der insluimering, der geboorte, der annunciatie en der zuivering van de maagd Maria. Later liet de heilige Leo de Vierde het feest dat toen reeds onder de titel van Assumptie der Zalige Moeder Gods gevierd werd, op een nog plechtigere wijze herdenken. Hij gelastte dat voor het een vigilie zou gehouden worden, daarna echter smeekbeden tot op de achtste dag volgden. En hij zelf wilde van deze gelegenheid gebruik maken om aan deze plechtigheden, omringd door een ontzaglijke menigte, deel te nemen. En dat daarboven de heilige vasten, die op de dag voor dit feest gehouden wordt, reeds van oudsher was voorgeschreven, blijkt klaar en duidelijk uit het getuigenis van onze voorganger, de heilige Nicolaas de Eerste, waar hij spreekt over de voornaamste vastendagen die de heilige Roomse kerk van oudsher op zich nam en onderhoudt. Hoewel echter de liturgie van de kerk niet de moeder is van het katholiek geloof, maar veel eer de kroost en de riten van de eredienst uit het geloof, zoals de vruchten uit een boom voortkomen, daarom hebben de heilige vaders en de grote leraren in hun homilieën en preken, welke zij op dit feest voor het volk hielden, niet uit de liturgie als eerste bron de leer der Assumptie geput, maar veeleer deze als door de christengelovigen gekend en aanvaard besproken. Zij hebben die leer duidelijker verklaard, haar zin en inhoud diepzinniger uiteengezet, terwijl zij vooral datgene helderder in het licht stelden wat de liturgische boeken vaak beknopt en kort aangeraakt hadden. Dat namelijk dit feest niet alleen de herinnering is aan het feit dat het ontzielde lichaam van de zalige maagd Maria op geen enkele wijze aan het bederf onderhevig is geweest, maar ook de gedachtenis van haar triomf over de dood en haar hemelse verheerlijking naar het voorbeeld van haar eengeborene Jezus Christus. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit het document Munificentissimus Deus, of de dogmaverklaring van Maria ten Hemel Opneming, geschreven door Paus Pius XII, gepubliceerd op 1 november 1950. In een volgende aflevering beginnen we aan het tweede deel van deze apostolische constitutie en gaan we het hebben over de verdere getuigenissen en onderbouwingen die tot de verklaring van dit dogma hebben geleid. Dat is voor een volgende keer. Graag tot dan.